Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Ik zit in Arnhem, stadskantoor. En deze keer mag ik aan tafel zitten met Naomi van Leeuwen. Ben jou tegengekomen op de vakbeurs.
Klopt.
In Utrecht.
Ja.
En jouw collega Erwin zei, nee, Naomi die durft niet achter de microfoon. Dus ik zal het voor haar wel doen. En Naomi dacht, nou dat doen we even anders. Dus jij hebt netjes je verhaal gedaan in de podcast destijds. En dat ging over toegankelijkheid. En ik werd daar helemaal enthousiast van. Toen dacht ik, ja, ik wil hier eigenlijk een heel podcast over maken. En toen zei je, dat kan, maar als ik terug ben van vakantie.
Klopt, ja.
Nou ja, je hebt de zomergloed nog op je gezicht zitten. voor de mensen die de intro vorige keer niet hebben gehoord op de vakbus. Naomi, wil je jezelf even voorstellen?
Zeker. Nou, ik ben Naomi van Leeuwen. Werk voor de gemeente Arnhem. Voornamelijk als adviseur toegankelijkheid openbare ruimte. En dat houdt in dat ik me mag bemoeien in Arnhem met alles wat aangaat over toegankelijkheid in de openbare ruimte. En dat is voornamelijk voor mensen met een beperking.
Ja, dan is natuurlijk de vraag, hoe belangrijk is het?
Ja, in Arnhem vinden we dat ontzettend belangrijk. En ik geloof ook dat we dat landelijk steeds belangrijker gaan vinden. Ik denk dat we in Arnhem het extra belangrijk vinden, omdat we daar nu echt wel heel erg druk mee bezig zijn. En ook wel uit een landen steeds gevraagd worden van, goh, hoe hebben jullie dat aangepakt? En ik denk ook omdat het vanuit onze raad echt wel aangedragen wordt dat we hier wat mee moesten. Dat er in Arnhem inmiddels wel is ingezien dat dit een belangrijk thema is, ook in de openbare ruimte.
Het heeft volgens mij ook een historie toch in Arnhem? Je vertelde net over het VN-verdrag.
Ja, klopt, inderdaad. 2016 is het VN-verdrag handicap ondertekend. En heeft gemeente Arnhem daar meegetekend. En daarbij aangegeven inderdaad dat zij toegankelijkheid hoog op de politieke agenda hebben staan. En dat ze daar ook echt iets mee wilden gaan doen. En zodoende hebben wij bij openbare ruimte de opdracht gekregen om een Arnhemse standaard toegankelijkheid te gaan maken. Voor zowel vastgoed als voor openbare ruimte. En aan mij werd 5 jaar geleden de taak openbare ruimte gegeven. En zodoende ben ik toen begonnen met het schrijven van het handboek voor toegankelijkheid in de openbare ruimte.
Nu zijn we 5 jaar later.
Ja, klopt.
Het handboek is klaar.
Ja.
Wist je mij te vertellen. Vorige week was de week van de toegankelijkheid.
Ja.
Eigenlijk is heel oktober, gaf je net al aan, de maand van de toegankelijkheid.
Ja, eigenlijk inclusie, breder begrip dan alleen toegankelijkheid inderdaad.
Ja. Je hebt er 5 jaar over gedaan. Dan mag ik wel stellen dat je behoorlijke kennis van zaken hebt. En je gaf aan, in Arnhem hebben wij de lat hoger gelegd, aanzienlijk hoger gelegd dan landelijk.
Ja.
En dat is natuurlijk, sommige mensen doen dat. Jij zegt gewoon, dat hebben wij gedaan.
Ja,
dus
klopt.
Schouderklopje voor jezelf. Maar wat maakt het handboek van Arnhem nou anders dan de standaard die een gemiddelde gemeente hanteert?
We hebben gezegd dat we eigenlijk willen dat mensen met een handicap zich altijd zelfstandig moeten kunnen bewegen in de openbare ruimte. En dat is natuurlijk best een doel op zich. Want dat vraagt gewoon heel veel aanpassingen van je openbare ruimte. En als je kijkt naar Arnhem, is dat ook iets wat niet per se overal meteen gedaan kan worden. Of wat überhaupt misschien niet overal, gezien het hoogteverschil, de heuvels die we hier ook, hellingen, hoogteverschillen die we hier hebben, was dat lastig. En toen hebben we gekeken van hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we wel voor een heel groot deel van deze mensen toch voor kunnen zorgen dat ze zich zelfstandig van A naar B kunnen verplaatsen. En toen is eigenlijk het idee idee gekomen van misschien moeten we speciale toegankelijke routes door de stad gaan aanleggen en eigenlijk door alle wijken. Waarbij we dus die routes een soort van upgrade kunnen geven, waardoor we dus kunnen vermelden dat die routes eigenlijk altijd voor iedereen toegankelijk zijn. Dat doen we dus bijvoorbeeld door te zorgen dat die routes middels noppentegels, maar ook geleidelijnen, maar ook natuurlijke geleiding voor mensen die slechtziend zijn, altijd begaanbaar zijn. We doen dat dus bijvoorbeeld door geen goten langs de oversteken te straten, zodat de mensen dus een vlakker kunnen oversteken, zodat ze dus makkelijker kunnen oversteken. En zo hebben we eigenlijk nog meer eisen gesteld aan die routes. Hebben we bijvoorbeeld ook het beheerniveau van die routes omhoog gedaan, zodat we minder scheve tegels hebben, dat de verharding daar gewoon schoon is van onkruid. Zodat je dus eigenlijk die routes ook kan communiceren naar buiten van goh, als je in een rolstoel zit of als je slechtziend bent of met welke beperking dan ook, deze routes zou je eigenlijk altijd kunnen gebruiken, want die zijn altijd toegankelijk.
Ja, en hoe zijn jullie op die routes gekomen? Want je kiest een bepaalde locatie, maar ik kan me voorstellen dat je niet ergens in een natuurgebied we gaan hier een plekje maken wat voor iedereen toegankelijk is.
Nee, dat klopt. Wat we eigenlijk in eerste instantie hebben gedaan is om te kijken van goh, waar zitten de meest belangrijke voorzieningen? En wat zijn voorzieningen waarvan wij vinden dat die gewoon altijd voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn? En dat gaat dan voornamelijk over dokterspraktijken, apotheken, maar ook supermarkten, drogisterijen, maar ook sportscholen bijvoorbeeld of sportlocaties. En daarnaast hebben we gekeken van goh, waar wonen de meeste mensen met een beperking? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zelfstandig wonen. Maar we hebben hier in Arnhem ook best wel veel locaties van bijvoorbeeld CISA, waar mensen met een beperking bij elkaar wonen, als het ware.
Het dorp
inderdaad, ja. Is een van de belangrijkste voorbeelden. Nou is het dorp inmiddels wel niet meer zoals vroeger dat iedereen daar bij elkaar zit, maar zitten de CISA-locaties echt eigenlijk bijna in alle wijken van Arnhem. En we hebben eigenlijk zeg maar die locaties verbonden aan de voorzieningen die er zijn. En daar eigenlijk geprobeerd een sluitend netwerk van routes te maken. En op het moment dat we die routes niet met elkaar konden verbinden, omdat het, nou ja, bijvoorbeeld dusdanige hoogteverschillen waren, of dat de wijk het gewoon niet toeliet om aan de strengere richtlijnen te voldoen, hebben we geprobeerd om ze het zoveel mogelijk op het openbaar vervoer aan te sluiten. Omdat we vinden dat het openbaar vervoer ook altijd toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen. Dus dan kan je in elk geval via die weg nog verplaatsen.
Ja, voor de mensen die niet bekend zijn in Arnhem, er zitten wat hoogteverschillen in.
Zeker, ja.
Wij noemen dat heuveltjes. Ja. Als je daar naar boven moet fietsen, is het best een pittige klim.
Ja.
Dat zijn ook vaak de oudere wijken. Dan moet je voorstellen dat er gebakken materiaal ligt in de straat. Er staan auto's geparkeerd, waardoor je relatief weinig ruimte hebt. Trottoirs van misschien 70, 80 centimeter.
Soms wel,
stukken,
ja.
Waar alles samenkomt. En dat is natuurlijk, ik denk dat het voor de ontwerpers hier bij Arnhem een hele mooie uitdaging gaat vormen om dat allemaal op elkaar aan te sluiten.
Zeker, ja. Dus er spelen natuurlijk heel veel belangen. Arnhem is ook heel erg vooruitstrevend als het gaat om vergroenen. Ja, dat kan met elkaar natuurlijk heel erg bijten. Zeker als wij zeggen van de trottoirs moeten breder, want wij willen dat er minimaal twee rolstoelers naast elkaar of elkaar kunnen passeren eigenlijk op het trottoir. Is dat soms natuurlijk niet in lijn met het feit dat we ook willen vergroenen. Maar juist ook op sommige punten kan het elkaar juist heel erg versterken. Omdat groen natuurlijk ook weer een natuurlijke gidslijn kan zijn die mensen kunnen volgen op het moment dat ze blind zijn. Dus we proberen gewoon heel erg aan de voorkant, voordat we het project starten, met elkaar om tafel te gaan, uit te leggen waarom het zo belangrijk is. En ook ideeën aan te dragen wat een ontwerper weer mee kan nemen en juist misschien op een creatieve manier weer kan verwerken. Want ja, je kan het allemaal standaard oplossen. En dat is natuurlijk ook wel het meest makkelijke. Maar in heel veel gevallen vraagt het ook gewoon om maatwerk. Wat denk ik voor een ontwerper ook wel weer heel leuk is om zo goed mogelijk te proberen in te passen.
Ja, want voor een ontwerper ligt daar een extra uitdaging.
Ja.
Overigens, jij vertelde net dat er zeg maar voorzieningen zijn voor mensen met een beperkte zichtveld.
Ja.
Wat ik nog weet, moet je corrigeren als het niet zo is. In het begin dacht ik altijd, het merendeel van de bevolking is zeg maar dan blind als ze een stok hebben. Maar ik werd daarop gecorrigeerd en dat zei nee, de meeste mensen hebben zeg maar een slecht zicht. kunnen nog iets zien, of misschien 10-15%.
Ja.
Maar het is niet per definitie dat iedereen die met een stok loopt ook blind is.
Nee, eigenlijk is als je echt kijkt naar het spectrum, zeg maar, van mensen die blind zijn, is bijna niemand echt helemaal blind. Bijna iedereen heeft nog wel iets van een restvisus. Alleen wat je met die restvisus kan zien en op welke manier je blind bent geworden, dat. Dat zorgt ervoor dat er heel veel verschillende soorten zijn. We hebben hier bijvoorbeeld beneden ook allemaal brillen liggen. Waarmee we proberen na te simuleren van welke verschillende soorten vormen van blind er dan zijn. En bijvoorbeeld bij de APCG hebben we een mevrouw die vaak de bewustwordingssessies geeft die wij aan onze collega's geven.
Die afkorting moet je nog even toelichten.
Sorry. Arnhems Platform voor Chronisch Zieken en Gehandicapten. Waar wij veel samen mee werken. En zij heeft bijvoorbeeld een restvisus van 2%. Maar daar kan zij best nog heel veel mee zien. Nou ja, als wij dat zouden hebben, zouden we daar niks meer mee kunnen. Maar omdat zij daarop getraind is, gaat dat best goed. En daarom zijn die tegels ook vaak wit. Omdat dat contrast is iets wat je, als je een restvisus hebt, wat je nog wel vaak kan zien. Dus daarom is het vaak heel belangrijk dat die tegel wit is. En als je ondergrond dan donkerder is, dan zien ze die tegel ook nog naast dat ze hem kunnen voelen.
Ja, nou heb ik een keertje in het verleden een discussie gehad dat een ontwerper was. Die had een heel mooi plein bedacht. En toen werd er gezegd, ja, maar we moeten ook, zeg maar, aan toegankelijkheid denken. Dus
ja.
Ja, er komt even zo'n strip met tegels komt erin. Nou, daar zit nog wel eens een conflict, hè, tussen wat iemand als ontwerper mooi vindt en het functionele deel.
Ja, zeker.
Hoe gaat Arnhem daarmee om?
We proberen daar wel steeds meer. En dat is eigenlijk ook iets wat we doen helemaal aan de voorkant. Dus als er een visie ligt, proberen we eigenlijk vanuit toegankelijkheid daar om mee te denken. Van goh, hoe kun je ervoor zorgen dat je dus eigenlijk zo min mogelijk van dit soort lijnen, die hartstikke beeldbepalend zijn, dwars over een plein moet gaan leggen. En daar zijn best wel heel veel oplossingen voor. Bijvoorbeeld van Melwijkstraat hier in Arnhem is een mooi voorbeeld. Daar hebben we een brekje, ja, dat is een natuursteen eigenlijk, hebben we gestraat tussen de klinkers. En die natuursteen die voelt echt beduidend anders dan dat de klinkers voelen. Dus als je blind bent, kun je hem heel goed die natuurstenen lijn volgen. Want als je die volgt, dan heb je ook eigenlijk een rechte lijn. En dat natuursteen heeft natuurlijk een hele andere uitstraling dan dat je daar zo'n hele brede wit tegel dwars door de openbare ruimte legt, terwijl daar ook terrassen zijn en het natuurlijk een beeldbepalend stuk is. Dus we proberen eigenlijk gewoon zoveel mogelijk te kijken van goh, wat kan er ook? En wat we ook willen is dat niet overal die lijnen maar liggen, omdat die lijnen insinueren vaak ook dat er of een heel druk gebied is of dat er een gevaarlijk punt nadert, waar mensen dus extra moeten opletten. Dus als wij op een groot plein maar zomaar meters aan lijn neerleggen, ja, dan is het voor die mensen ook het idee van oké, ik heb hier een heel druk, misschien wel het stationsgebied, dus dan wordt het onderscheid, zeg maar, van locatie ook niet meer bepaald zoals we dat nu doen. En daarom proberen we eigenlijk alleen die noppentegels en die geleide lijnen, dus echte tegels, neer te leggen op situaties die, nou ja, een gevaar vormen of waar er extra attendering moet zijn.
Ja, want noppen is
stoppen.
Noppen is stoppen, zei je net al. Ik dacht, die gaan we er zo even ingooien.
Ja, in principe is het zo dat als je een noppentegel nadert, dat iemand weet van, nou ja, hier is een oversteek of hier is iets waar gevaar is. Bijvoorbeeld bij een oversteek is het ook vaak het moment dat iemand die blind is een stok omhoog steekt. Zo van, ik ga nu oversteken. En daardoor liggen de noppentegels ook vaak loodrecht weer aan de overkant. Dus in één rechte lijn. Want daar worden ze op getraind om gewoon recht over te steken. En dat is ook vaak wat je heel vaak ziet als verwarring. Wat we proberen is, we proberen die lijnen, dus die lijntegels, altijd weer aan te sluiten op een andere lijn. Dus op een gevel of op een hekje of op een natuurlijke strook. En heel vaak denken die mensen van, nou, die lijn stopt ineens heel random. En dan lopen die mensen zo tegen de gevel aan. Maar dat is juist de bedoeling. Want dan kunnen ze met de stok de gevel daarna volgen om hun route te vervolgen.
De gevel creëert eigenlijk de nieuwe lijn.
De gevel is dan de nieuwe lijn. En daardoor hoef je dus niet overal die lijntegels neer te leggen.
Ja, nou, dat is, zeg maar, het punt waar iemand die geen beperking heeft gaat denken voor iemand die dat wel heeft.
Ja, klopt. Ja, inderdaad.
En daar gaat het fout. Je zei, we hebben dit handboek eigenlijk zo ingestoken dat we, ja, zeg maar net de lat een stuk hoger leggen. Nou, niet net, gewoon echt een stuk hoger. En daar zitten ook mensen met autisme die ook de openbare ruimte als beperking kunnen ervaren. Ook daar hebben we naar gekeken. Hoe heb je dat aangevlogen? Want het is, er zijn veel beperkingen. En dat ik kan me ook voorstellen dat die beperkingen ook weer conflicten veroorzaken in hoe je de openbare ruimte zou moeten inrichten om het voor iedereen toegankelijk te krijgen.
Ja, klopt. Inderdaad, mensen met het autistisch spectrum bijvoorbeeld, die ervaren prikkels gewoon heel anders dan dat wij prikkels ervaren. Op het moment dat wij op een kruising staan ergens en er zijn heel veel verkeersstromen door elkaar heen, kunnen wij dat heel goed filteren en weten we eigenlijk vaak gewoon precies wat ons aangeleerd is, hoe we dat moeten aanpakken. Iemand die bijvoorbeeld last heeft van een autistisch spectrum kan door die prikkels heel erg overprikkeld raken en dus niet meer weten hoe die dat moet aanpakken. En dan is het vaak voor die mensen bijvoorbeeld heel fijn als er iets van groen is waar ze eigenlijk soort van achter kunnen staan of even kunnen wachten, soort van voordat zij weer deel gaan nemen aan een bepaalde verkeerssituatie. Maar bijvoorbeeld voor een rolstoel is het juist weer heel belangrijk dat op een bepaalde kruising het overzicht gewoon heel goed is. Zodat je zit in een rolstoel heel veel lager en je wil wel zeker weten dat je gezien bent voordat je gaat oversteken.
Ja.
Zodat je niet als jij oversteekt ineens over het hoofd gezien wordt. Want je zit toch beduidend lager dan dat jij of ik gaat oversteken. Dus voor hun is het juist weer heel belangrijk dat het groen laag blijft, zodat zij het overzicht hebben. Want zolang zij iedereen kunnen zien, kan iedereen hun ook zien. En daar merk je gewoon wel dat er vaak verschillende belangen zijn. Zeker bijvoorbeeld dan in dit geval bij oversteeklocaties. Dat probeer je zo goed mogelijk in te passen. En zeker voor de oversteeklocaties zijn we daar ook nu met de APCG, die ik eerder ook al noemde, bezig om te kijken van goh, hoe kunnen we dit proberen een soort standaard iets van te maken, dat we voor iedereen kunnen proberen dat oversteken zo makkelijk mogelijk gaat.
Ja, en dan kun je het, als het standaard wordt, zou je het weer in een standaard handboek kunnen gieten qua ontwerprichtlijnen. En dan wordt het voor de mensen die ontwerpen maken ook makkelijker om het over te nemen.
Ja, zeker. Ja, en dat is ook wat we zeggen. Het handboek is een dynamisch document. Twee keer per jaar herzien we hem ook. Om te kijken van, goh, weet je, de richtlijnen zijn natuurlijk voortdurend, ook bij de CROW, waar een deel van de richtlijnen natuurlijk ook uit voortkomen. Die zijn continu in ontwikkeling. Dus iets wat wij twee jaar geleden hebben opgeschreven in het hele traject wat we al gelopen hebben, dat kan zomaar nu ineens weer net anders zijn of net weer herzien worden. En daardoor is het document wat we gemaakt hebben ook dynamisch. Om in elk geval alle ontwikkelingen die er zijn of alle ontwikkelingen die er volgen op het gebied van toegankelijkheid, om dat dan steeds bij te kunnen houden en weer aan te kunnen vullen als dat nodig is.
Ja. Ik heb één keer een project mogen doen. En daar zaten ook minder valide parkeerplaatsen in.
Ja.
We hadden het supermooi aangelegd. De parkeerplaats echt dichtbij. Waar ik me niet had gerealiseerd is dat de goot achter de parkeerplaatsen eigenlijk op het diepste punt waren. Want daar staat de kolk.
Ja.
En toen werd ik door iemand in een rolstoel eigenlijk opgebeld. En zei, kom maar eens even naar buiten. En ik heb een verrassing voor je, want ik heb nog een rolstoel over. Ga maar zitten. Dit is mijn auto, hier zet ik mijn auto neer en probeer maar eens op de weg te komen. Ik kan dan van je fouten leren, heel snel ook. Want ik kwam er dus met de rolstoel niet doorheen. Ik had me niet gerealiseerd dat je daar eigenlijk de goot zo vlak mogelijk moet maken om dat een centimeter of twee, misschien wel 2,5, al een behoorlijk obstakel kan zijn. Voor iemand met een rolstoel. Overigens ook, je ziet het ook nog wel eens op sommige locaties waar een oversteek wordt gemaakt, dat er te veel klik aan de band zit. En dan zie je een wat oude persoon worstelen met een rollator om hem net even dat kleine setje te kunnen geven. Het belang van de inrichting van de openbare ruimte, om dat toegankelijk te maken voor iedereen, dat moet natuurlijk wel bij de mensen in het hoofd zitten die plannen gaan uitwerken. De werkvoorbereiders, de ontwerpers. Nou, ontwerpen hebben we eigenlijk net al besproken. Maar hoe zorg je nou dat het bij iedereen eigenlijk die les die ik heb geleerd, misschien die les ook wel erin komt, zodat ze weten, dit is gewoon, dit hoort er gewoon in.
Ja.
Hoe doe je dat?
Daarvoor geven we bewustwordingssessies. En dat woord had ik net ook al even snel tussendoor genoemd, volgens mij. En dat houdt eigenlijk in dat we samen met dus het APCG... de mensen buiten laten ervaren hoe het is om met die beperking je door de openbare ruimte te verplaatsen. En daarbij doe ik samen met een collega Erwin altijd eerst een soort stukje theorie om gewoon even heel globaal uit te leggen: wat is nou een geleidelijn? Wat is nou een noppentegel? Wat is nou een gidslijn? Wat kan je in de openbare ruimte tegenkomen? Daarna laten we altijd een paar praktische voorbeelden zien uit het Arnhemse hoe het niet moet. Want die zijn er ook in Arnhem nog steeds genoeg. En daarna gaan we naar buiten. Dan geven we ze vaak een stok en dus een bril. Waarmee ze dus zelf kunnen ervaren van: goh, loop eens door die openbare ruimte heen. En dan hopen we stiekem altijd dat er ergens een containerfout geparkeerd staat waar ze vol tegenaan lopen of iets anders.
Wordt ook gefilmd ook, of niet?
Nou, niet altijd, maar we hebben de nodige foto's ervan. Het is altijd wel een heel grappig gezicht. Mensen hebben ook vaak het idee dat ze al een heel stuk hebben afgelegd en dan in een 10 minuten tijd. En dan zijn ze nog niet eens één straat uit. Dus het is ook altijd heel grappig om te zien, omdat het heel veel van je vergt, omdat je hele andere zintuigen moet gebruiken om jezelf te verplaatsen. En daarnaast laten we ook twee mensen vaak in een rolstoel meerijden om te laten zien van: joh, hoe ingewikkeld het is om bijvoorbeeld, als iemand dus inderdaad zo'n gootje met iets te veel klik straat, hoe ingewikkeld het is om daaruit te komen. Maar bijvoorbeeld ook, ja, wat we ook afvalbakken is ook een heel logisch iets wat iedereen gebruikt, maar als er niet over na wordt gedacht hoe ze geplaatst worden, ja, dan kunnen sommige mensen ze gewoon niet gebruiken. Dus dat laten we dan ook gewoon zien van: ja, als jij geen opstelruimte daarvoor maakt en je moet op de rijbaan staan om ergens verderop die afvalbak te open te maken, ja, dan moet je misschien maar gooien of iets dergelijks, maar dat afval belandt niet in die bak.
Ja. Ja.
Maar heel veel collega's moeten dat zien voordat ze inderdaad denken van: ja, maar waarom heeft iemand dit zo bedacht? Ja, als je er niet over nadenkt, als je het niet weet, dan kijk je er heel anders naar. En dan lijkt het misschien dat je het heel logisch hebt neergezet. Terwijl soms met een hele kleine aanpassing het al wel voldoet. En wat we daarvan terug horen van collega's is vaak dat ze echt denken van: joh, maar nu ik het heb gezien, denk ik van: nou ja, weet je, zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn. Maar we kunnen er wel nog heel veel aan verbeteren. En
ja,
dat is
ja.
Eigenlijk wat je wil. En wat we dus meerdere keren per jaar door de hele organisatie heen iedereen proberen duidelijk te maken. Van: joh, als iedereen in zijn eigen vakdiscipline er een klein beetje op let. En het gewoon tussen de oren knoopt hoe je ernaar moet kijken. Dan wordt het voor ons ook heel veel makkelijker.
Ja, ja. Nee, je zei de bereikbaarheid van de afvalbak zelf. Ik zag laatst een situatie waarbij het, volgens mij was het op een dinsdag, de locatie waar de containers werden opgehaald, dat iedereen dan de container aan de straat zet.
Ja.
Ja, en er was dus een vrouw met een rollator en die moest 4 of 5 containers passeren en die stonden op de stoep.
Ja.
En die kon gewoon de weg niet af. Die redden dat niet. Dus uitgestapt, 5 containers aan de kant geschoven en mevrouw, kom je door.
Ja.
Maar dat realiseer je pas op het moment dat je het probleem ziet.
Ja.
En die vrouw kon gewoon geen kant op. Die had zoiets. Dat was een heel smal trottoir. Had ik ook echt niet achteruit moeten zien gaan met die rollator. Maar dat maak je dan wel bewust van. Het gebruik van de openbare ruimte door anderen. Dat dat niet altijd zo logisch is.
Ja, we proberen dat eigenlijk ook gewoon op alle vlakken te doen. Dus we hebben bijvoorbeeld ook trainingen gegeven aan de vergunningverleners. Op het moment dat er dus iemand gaat verbouwen en die wil zo'n grote container voor zijn deur, ja, dan heeft dat ook consequenties voor het gebruik van de openbare ruimte. En wat we nu vaak doen is: oh ja, zet maar neer en dan zien we het wel. Maar we waren laatst ook in de Steenstraat met een bewustwordingssessie en toen hadden ze er ook een heel soort van hekwerk omheen gezet. Ja, voordat je daar bent, je komt geen op- of afrit tegen. Dus als jij in een rolstoel zit, rol jij helemaal naar het uiteinde van die straat. Dan kom je dat hek tegen, dan moet je keren, moet je helemaal weer terug. En dan bij de kruising kan je dan eindelijk weer oversteken naar de andere kant van de weg. En dan kan je dat hele stuk nog een keer gaan rollen.
Ja.
Wat natuurlijk heel veel extra moeite kost. En waar als je dus een vergunning verleent voor dat idee of het verbouwen van een woning. Ja, laat die mensen dan ook even een tijdelijke afrit daar neerleggen. Want zoveel moeite is dat niet. Maar dan kan iemand die daar komt met zijn rollator of zijn rolstoel, maar ook met een kinderwagen, veel makkelijker van dat trottoir af. En dan kan die aan de overkant zijn weg weer vervolgen. En het zijn soms maar hele kleine dingen. Want als je dat gewoon standaard opneemt in een aanvraag bij een vergunning en dat dan gewoon neerlegt, ja, dan is het voor een heel groot deel van de mensen al verholpen. Of zet een bord aan het begin van de straat van, joh, let op, je kan hier zo meteen het trottoir niet meer af. Dan had je aan het begin alvast overgestoken. Maar die mensen moeten soms heel erg ver vooruit kijken, omdat wij dingen doen in de openbare ruimte wat voor hun gewoon een obstakel is.
Ja, en voor ons nagenoeg geen probleem.
En, nee, ja, want wij stappen het trottoir af en ik vervolg mijn route aan de overkant.
Ja, 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 ja.
Maar voor niet iedereen is dat zo makkelijk.
Hey, nu, jij bent nu 5 jaar later. Het handboek is klaar.
Ja.
Je bent net terug van vakantie. Dus je zei, ik weet eigenlijk helemaal niet wat er nu gepresenteerd is. Of weet je dat inmiddels al?
Het handboek is wel iets waar we al langer mee werken. Het is alleen zo dat we hem nog niet online gepubliceerd hebben. Dus nog niet op de gemeentelijke website. Maar de collega's werken al langere tijd eigenlijk met het handboek. Dus intern is het bij iedereen al wel langere tijd bekend. Als het goed is, ik weet niet of die online staat, maar via de gemeentelijke website van de gemeente Arnhem kan je hem straks vinden in een toegankelijke versie. Dus hij kan ook voorgelezen worden voor mensen dus met een beperking. Daar staan dus eigenlijk alle richtlijnen in waar wij van vinden dat openbare ruimte daaraan moet voldoen.
Ja, ik kan me voorstellen dat, omdat jij zei eigenlijk, ja, bij Arnhem hebben we dat verdrag getekend.
Ja.
De raad zegt gas erop, oppakken. Jij bent het gaan doen. Wij zijn eigenlijk het braafste jongetje van de klas. Zo omschreef je het als, als gemeente. Dat betekent dat je een stuk verder bent dan de rest. Als andere mensen bij andere organisaties eigenlijk mee willen liften op jullie ervaringen, /succes.
Ja.
Hoe...
Graag.
Hoe kunnen ze dat doen?
Ja, nee, ja, wat we zeggen ook, tenminste, we zijn ook wel echt in contact met verschillende gemeenten. Ook bijvoorbeeld ook met de CROW, wat natuurlijk een landelijke organisatie is. Ik denk in Arnhem doen, dat we daar natuurlijk met z'n allen van kunnen leren. Ook bij ons gaat het niet altijd van harte. Het is natuurlijk allemaal nieuw. We zijn nu 2 pilots aan het draaien voor de eerste deel van die hoofdloper of van die toegankelijke routes, om dat helemaal uit te rollen. Dus in Malburg zijn we daarmee begonnen. Dat hebben we vorig jaar zijn we daarmee gestart. En dat is een opeenvolgend project wat gewoon de komende 5 jaar loopt. En ook wij leren daarvan. En ook wij hebben daarin dingen waarvan we denken, oh, dat gaan we de volgende pilot weer anders doen.
Hoe loopt zo'n proces? Want je gaat ergens mee starten. Hè? Je hebt de randvoorwaarden meegekregen. Je hebt met een vertegenwoordiging van de partijen die, ja, eigenlijk zeg maar de mensen met een beperking vertegenwoordigen, daar heb je mee gesproken.
Ja.
Er liggen plannen klaar. En dan ga je uitvoeren, of worden die nog een keer getoetst?
In principe is het zo dat we nu met toegankelijkheid echt een heel team erop hebben zitten. Dus we hebben die tekeningen daarvoor zelf gemaakt. Want de toegankelijke route is eigenlijk een op zichzelf staand project. Dus op het moment dat er een herinrichting plaatsvindt, dan parkeren we eigenlijk onze werkzaamheden binnen dat herinrichtingsproject. Zodat we daar niet 2 keer de straat open hoeven te halen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook wijken waar we weten dat daar de komende tijd geen projecten gaan spelen. En daar gaan we vanuit ons eigen team eigenlijk aan de gang. Daarvoor hebben we zelf ontwerpers en werkvoorbereiders binnen ons team toegankelijkheid, zeg maar, die daar dus de werkvoorbereiding en alle tekeningen voor maken. En daarna hebben we dus een aannemer lopen buiten, die we ook geïnstrueerd hebben van hoe wij willen dat ze werken, hoe we willen dat het eruit ziet. En waar we dus zelf ook een soort van training aan mee hebben gegeven van, goh, dat ze weten waarom ze dit doen.
Die hebben ook met de bril
mogen lopen, zeker. En die aannemer is nu buiten bezig geweest, in elk geval om de eerste deel van de route te gaan doen. En die aannemer gaat zo meteen ook het vervolg doen. Maar dat is echt op zichzelf staan, dus daar zijn wij eigenlijk als ons eigen team mee bezig en hebben ook een eigen uitvoerder op zitten. En op het moment dat het echt binnen een herinrichtingsproject valt, ja, maken wij dus ook vaak wel de tekeningen waarop te zien is hoe die geleidelijnen en die noepentegels gelegd moeten worden. En dan gaan we ook wel buiten kijken of dat klopt. Want het komt helaas gewoon heel erg nauw. Het moet wel goed erin liggen. Is het bruikbaar? En we controleren dat ook gewoon wel. Want we willen wel dat op het moment dat het er ligt, dat het ook werkt. En er zijn er ook nog steeds situaties in Arnhem waar het nu op dit moment niet goed erin ligt. Waar het dus eigenlijk niet bruikbaar is.
En is het dan zo dat bij afronding van zo'n project de gebruikers de directe feedback kunnen geven?
Ja, we nodigen ook altijd de APCG uit om een schouw te doen aan het einde van de werkzaamheden. Om te kijken of het voor hun ook er goed in ligt. Maar dat doen we ook zelf als team om te kijken van heeft de aannemer het volgens tekening neergelegd?
Ja, en ik kan me voorstellen dat, want je zei, we hebben een eigen, geen uitvoerder, denk ik, maar een toezichthouder.
Toezichthouder, ja, sorry.
Want dat zie je vaak in projecten, dat als iets niet klopt op tekening, dat de toezichthouders zoveel kennis hebben dat ze denken, oh ja, we kunnen het buiten oplossen.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je met deze materie misschien niet altijd buiten als toezichthouder de oplossing hebt, dat je even naar binnen moet om dat te communiceren.
Ja.
Vind ik overigens de meest logische weg, hè, omdat als ik dit verhaal zo hoor, zie ik het misschien als een beetje een bepaalde asset. Ik weet niet of het specifiek beheerd moet worden, maar ja, er is altijd een discussie tussen groen, grijs, water. En eigenlijk zou je daar nu de toegankelijkheid bij moeten krijgen om die discussie helemaal integraal te maken.
Ja, ja, en dat proberen we ook zo goed mogelijk om dat allemaal op tafel te leggen als die discussie ontstaat. En ja, zo met die noppentegels en die geleidetegels, als je dat buiten neerlegt, dan moet het gewoon liggen zoals de tekening. En heel vaak kan een directievoerder of toezichthouder die buiten staat nog wel zeggen van nou, doe dit maar een beetje zo en lossen we dit zo op, want dan is het ook prima. Wat we bij de noppentegels en de geleidetegels vaak merken is, ja, als het er niet goed in ligt, dan moet het opnieuw.
Ja.
En dat proberen we daarom ook gewoon elke keer vanaf het allereerste begin goed mee te geven van, let er nou op dat het in één keer goed gaat, want het is zonde van je werk als het er ligt en het blijkt niet goed te liggen.
Dan gaat het eruit.
Ja. Ja. Ja.
Overigens, ik zag laatst een plaatje, volgens mij was dat op LinkedIn, en daar had iemand een mooie uitvinding bedacht. Voor die plastic zakken die dan worden opgehaald met plastic afval. En als het waait, nou, de herfst komt eraan, begint te waaien, dan zie je die zakken zo over de straat waaien.
Yeah, yeah.
Dus je had bedacht, ik heb een klem en die doe je om de lantaarnpaal en dan kun je daar aan die klem zitten haken en dan kun je al die zakken aanhangen. Dus die was heel super trots. Omdat je over in de hele wijk zag je aan de lantaarnpalen die haken zitten.
Yeah.
En daar hingen dus 4, 5 zakken aan. En toen zei iemand, ja, dat is lekker, nou kan ik niet meer doorheen. Want die zakken namen zoveel ruimte in naast de lantaarnpaal dat je daar eigenlijk niet meer fatsoenlijk langs kon lopen.
Yeah.
En toen dacht ik, ja, en dan heb ik het nog over lopen. Mijn rolstoel komt helemaal
niet meer doorheen. Nee. Je zak in je gezicht.
Dus ik dacht, ja, die heeft iets opgelost wat eigenlijk best wel goed is. Maar dan alleen dat kleine probleempje is opgelost.
Ja.
En er is eigenlijk weer
weer een nieuw probleem ontstaan.
Ja, die is misschien nog wel zwaarder.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook iets te weten. We hebben nu in Arnhem weer de hoe noem je dat, de deelscooters, geloof ik, komen nu weer. Die zie je overal weer ineens oppoppen. Ja, die worden overal nergens op het trottoir geparkeerd. En als iedereen ze nou netjes op het trottoir parkeert, hoeft het nog niet een probleem te zijn. Maar ik woon ook in Arnhem, dus ik fiets regelmatig langs deelscooters op trottoirs. Dat ik denk, ja, als we ze allemaal zo parkeren, dan kan er binnenkort weer niemand meer langs. En dan hebben we weer een ander probleem met elkaar op te lossen. Dus het is ook continu iets wat door welke ontwikkeling in de openbare ruimte dan ook, of wat we dan ook verzinnen met elkaar, continu blijft doorontwikkelen. Dus het is ook iets waarvan we nooit van tevoren kunnen zeggen, nou, als we het zo doen, dan is het helemaal perfect en dan komt het voor altijd goed. Het is gewoon iets wat continu naar gekeken moet worden, meegenomen moet worden en weer over nagedacht moet worden hoe we het zo goed mogelijk kunnen inpassen.
Ja, want je had 5 jaar geleden opdracht gekregen om het handboek te maken. Het handboek is klaar, men is al bezig. Hoe ziet de komende 5 jaar eruit voor jou?
Wat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk per route die we gaan aanleggen, dus per wijk, zijn we aan het schouwen. Dat houdt in dus dat we per wijk naar buiten gaan om te kijken van, goh, ligt die route nu op die meest logische plek? Of vinden we eigenlijk dat die net iets anders moet liggen? En daarnaast doet de APCG dat dus ook. En die feedback brengen we bij elkaar om te kijken van, goh, hebben we met elkaar de meest logische routes gekozen? En daarna gaan we dat dus helemaal uitrollen door heel Arnhem heen. Dus dat overal komt te liggen de komende 5 jaar. Dus we hebben daar nog heel veel werk in te doen met het feit dat we ze dus allemaal nog moeten schouwen.
Maar dan hebben we het over, zeg maar, over de plekken waar mensen naar een gezondheidscentrum moeten kunnen. Want je zei heel Arnhem. Ik heb dan gelijk het beeld dat heel Arnhem op de schop gaat.
Nee, het is eigenlijk gewoon een heel netwerk van toegankelijke routes. We hebben dus gewoon een kaart en daar zie je dus eigenlijk gewoon allemaal rode lijnen op. En eigenlijk alle rode lijnen zijn de gewenste routes die we toegankelijk willen maken. Daarvan in die kaart hebben we bijvoorbeeld aangegeven, nou, alles wat dan nu gestippeld is, daar zijn we mee bezig. En alles wat een doorgetrokken lijn is met een korte onderbreking, dat is wat er klaar is. Dus nou ja, in Malburg is er nu 1 stuk klaar. Dat houden we helemaal op elkaar bij, ook zodat we dat straks online kunnen zetten, zodat mensen ook kunnen volgen wat we aan het doen zijn. En dat die routes dus bruikbaar zijn op het moment dat mensen dus naar onze stad komen en willen weten waar ze goed en wel kunnen lopen en wat dus extra toegankelijk is. Maar daarnaast zitten wij dus ook eigenlijk bij alle visies en alle projecten om advies te geven. Hoe gaan we niet alleen met die routes om, maar hoe gaan we ook als we een woonwijk bijvoorbeeld neerleggen. Ja, dat wordt door een landschapsarchitect of een stedenbouwkundige ontworpen. Ja, hoe zorgen we ervoor dat die ontwerpen die daar op tafel liggen al meteen getoetst kunnen worden op toegankelijkheid? En dat is iets wat wij ook doen en iets wat ik de afgelopen 5 jaar al mocht doen en ik hoop de komende 5 jaar ook nog steeds te mogen doen.
Ja, ja, maar dat, volgens mij krijg je alleen maar meer kennis erdoor.
Dat ja, denk ik wel, ja.
Nu al specialist.
En ja.
We hebben echt heel veel besproken. Hebben we nog dingen? Zijn er nog dingen niet de revue gepasseerd?
Nee, ik denk dat we eigenlijk het meeste wel besproken hebben. Ja, wat eigenlijk altijd nog belangrijk is om te zeggen, is dat eigenlijk iedereen er iets aan kan doen. En dat is al soms maar nadenken waar je je fiets parkeert op het moment dat je boodschappen gaat halen. Ja, op het moment dat je doorhebt van, goh, als ik mijn fiets zo tegen een gevel aan parkeer, ja, en er komt iemand dus die de gevel volgt als geleiding, ja, dan staat jouw fiets daar dus in de weg. En ja, of als je naar de tandarts gaat en je denkt, goh, de fietsenstalling is voor, ik zet hem even hier voor het struikje neer. Ja, dat struikje kan voor iemand de geleiding zijn op het moment dat jouw fiets daar staat. Ervaart hij een obstakel. Dus eigenlijk zou iedereen door op een bepaalde manier na te denken hoe die, nou ja, dan wel niet zijn fiets of zijn container, waar het voorbeeld wat jij net al aanhaalde, nadenkt hoe je dat neerzet. Ja, dan kunnen we met z'n allen eigenlijk de openbare ruimte al een stuk toegankelijker maken. Want een heel groot deel van, ja, de gedragingen van de mensen maakt of het iets wel of niet toegankelijk is.
Ja. Ik zag laatst de fatbike die zo'n beetje in de Albert Heijn geparkeerd stond.
Ja,
ik dacht van, ja, je weet dat dit de hoofdingang is. Maar
ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, uitstallingen van winkels net zo. Daar hebben we uitstallingen beleid. Nou, tot hier mag die staan. En vervolgens staat hij dan net weer op die strook of die lijn die mensen gebruiken als geleiding. Dat je denkt, ja, we hebben niet voor niks met elkaar afgesproken dat hij tot daar mag.
Ja,
en heel veel is het ook onbewust. Ja, voordat ik hiermee begon, bedacht ik ook niet waar ik mijn fiets wel of niet ging neerzetten als ik ging stappen in Arnhem. En nu denk je soms van, oh ja, hier staat hij echt niet handig. Laat ik hem gewoon bij een fietsenietje parkeren. Moet ik iets verder lopen misschien. Maar dat, ja, mocht er dan toevallig iemand langskomen die de gevel wil gebruiken als geleidevoorziening, dan is hij me dankbaar.
Ja, ja, heb je ook een goed gevoel bij,
ja,
toch?
Zeker.
Mogen mensen jou bereiken als ze vragen hebben?
Zeker, ja.
En hoe kunnen ze dat het beste doen?
Mag via de mail van de gemeente Arnhem. Zou ik je geven, kan je er misschien onder zetten als dat handig is. En anders ben ik ook te vinden op LinkedIn. Daar komen ook de nodige vragen tegenwoordig binnen op het gebied van toegankelijkheid.
Zijn er veel Naomi's van Leeuwen?
Ik heb het idee van niet, maar dat durf ik niet te zeggen.
Nou, er is er maar eentje die bij de gemeente Arnhem werkt en bezig is met toegankelijkheid.
Ja.
Dus dat je moet te vinden zijn.
Zeker.
Hey Naomi, enorm bedankt voor je verhaal, voor het delen van je kennis.
Ja, graag gedaan.
En ik vond het heel fijn dat we na de vakbus toch nog even de tijd hadden om dit verhaal, of zeg maar om dit onderwerp uit te diepen. Want ja, dit past niet in 5 minuten op de beurs met alle beursbuzz eromheen, hè, alle geroezemoes. Dus ik ben blij dat het zo kon. Dus daarvoor dank.
Ja, graag gedaan.
Ik zou zeggen, laten wij lekker contact houden.
Gaan we doen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.